Goedemorgen.
Goedemorgen.
Jullie hebben helemaal geen muziek nodig. Eerste liedje ging een beetje even wennen. En daarna, bang, daar gingen jullie. Nee, echt. Weg ermee. Ja. Het is fijn om weer een thuiswedstrijd te spelen, zullen we maar zeggen. In voetbaltermen. Zegen op het woord. Halleluja, Vader, dankjewel. Heer, dat we weer zo'n oud mooi lied mochten zingen. Dit is mijn vreugde, altoos te zijn. En we zongen ook Jezus te volgen. Heer, en dat is wat we willen doen. Heer, en daarom willen we ook hier vandaag bij elkaar zijn, Heer. Om u te volgen, Vader. Vragen zegen op het woord in Jezus' naam. Dankjewel, Heer. Amen. Amen. Dit woord is eigenlijk een vervolg op het woord waar ik vorige keer had. Toen had ik het erover, wil je veranderen? Ja, en als je wil veranderen, oké, wat moet je dan gaan doen? Wat ga je dan doen? Wat moet je dan zijn? En dat is nou precies een probleem wat de mensen vandaag de dag hebben. Die willen van alles zijn. Hè? Ik ben een jongen, ik ben een meisje, ik ben een plusje, ik ben een minnetje. En ik ben en ik wil dat jij me accepteert. En ik ben dit en ik ben dat en ik ben zus en ik ben zo. Nou, ik heb een mooie dia voor u. Misschien A, als je dit, als jullie die kunnen laten zien. Kijk. Wat gebeurt er nou als je 's morgens naar je werk moet, bijvoorbeeld een keertje, en je loopt naar het station toe en je denkt de trein te nemen naar Utrecht, zomaar als voorbeeld nemen natuurlijk, hè. En je komt dan bij het station en in één keer zie je de bus, nou ook al zeg ik ben een trein. Ja, dan raak ik het eigenlijk helemaal zoek. Hè. Ik ben het al zoek geraakt in deze wereld, maar zelfs dit nog gebeurt. He, dat ook dingen al gaan zeggen dat ze iets anders zijn, dan weet ik het niet meer. He, en Louis van Gaal zei ooit eens een keer, ben ik nou gek? Of zijn zij het? Nou, ik hoop dat ik daar vandaag een antwoord op ga geven. Of u gek bent, of ik gek ben, of zij gek zijn. Of dat het voor ons toch misschien iets anders is. En daarvoor wil ik met u een psalm gaan lezen, psalm 84, vers 1 tot en met 12. En daar staat bij mij dan voor de koorleider op de gitiet van de Korachieten een psalm. En die begint, hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere de Heerschaar. Mijn ziel verlangt, ja, 's nacht naar de voorhoven des Heeren. Mijn hart en mijn vlees jubelen tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen neerlegt. Uw altaar, o Heere de Heerschaar, mijn koning en mijn God. Welzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij loven u. Gestadig. Welzalig de mensen wie sterkte in u is, wie hard gebaande wegen zijn. Al trekken zij door een dal van balsamstruiken, maken zij het tot een oord van bronnen. Ook hulde vroeg regen het in zegeningen. Zij gaan voort van kracht tot kracht en verschijnen voor God in Sion. Heere God de Heerscharen, hoor mijn gebed. Neem het de oren, o God van Jacob. O God, ontschild, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik wil liever staan aan de drempel van mijn godshuis dan verblijven in de tenten der goddeloosheid. Want de Heere God is een zon en een schild. De Heere geeft genade en eer. Het goede onthoudt hij niet aan hen die onberispelijk wandelen. Heer de Heerschalig, welzalig Heerscharen, welzalig de mens die u vertrouwt. Tot zover. Dit is een sommigen van u weten dit niet, maar dit is een hele bekende psalm, een hele mooie psalm. En wat ze noemen, dit is een pelgrimspsalm. En daar wil ik even het diaatje B laten zien, want we willen verder, hè, van die veranderen, we willen veranderen. En ik heb besloten om mee te gaan doen met deze wereld van ik ben. En ik zeg u, ik ben een pelgrim. Of je het nou wilt of niet, hè, zo mag het tegenwoordig in de wereld ook, je moet het leuk vinden of niet. Ik ben dit, ik ben dat. Nou, en dan zeg ik tegen die mensen, nou ja, of je het nou leuk vindt of niet, ik ben een pelgrim. Staan ze je aan te kijken. Hey, en dan krijg je weer een ingang, hè? En die ingang die ga ik u vandaag vertellen. Dit is een pelgrim psalm. En deze werd gebruikt door pelgrims als zij op weg waren naar Jeruzalem. En ook voor het Loofhuttenfeest. En ze gingen pelgrims, waarom gingen die naar Jeruzalem? Die gingen naar de tempel om de Heere God te aanbidden. Dat was hun focus, dat was hun einddoel, daar wilden ze naartoe, no matter what, wat er ook gebeurt onderweg. En want vaak moesten ze ook door vijandelijk gebied heen, die pelgrims. Was absoluut geen gemakkelijke reis. Niet zo van, nou we lopen hier in Helmond even van huis naar de dienst en we zijn er. Nee, dat rovers, wilde dieren, oorlog en van alles, onbegaanbare wegen, van alles kwamen ze tegen. Maar zij hadden één doel. Zij wilden daar zijn om de Heere God te aanbidden. En daar gaat deze psalm gaat er ook over. De pelgrim, hij verlangt ernaar om naar Gods huis te gaan. En hij heeft daar een intens verlangen voor. Hij verlangt te zijn om, verlangt ernaar om te midden van al die mensen die er ook naar Jeruzalem gaan om de Heere te aanbidden. Om dat samen met hen te doen. En we lezen dat in vers 1 en 2. En de pelgrim is zelfs een beetje jaloers op de vogels. Want de vogels kunnen altijd dicht bij de Heer zijn. Zij hebben hun nest in de tempel. De tempel was open. En er waren van die hele grote, hoe noem je dat? Van die grote lijsten en alles. Waar vogels makkelijk konden nestelen. En jongen konden krijgen. En zelfs daar is hij jaloers op. Want die vogels, die kunnen elke dag in het bijzijn van de Heer zijn. En dat zegt hij hier ook. Deze pelgrim wat hierover gaat, heeft dus zijn dagelijkse leven achter zich gelaten. Hij is op weg om te aanbidden en hij verlangt naar Gods aanwezigheid. En dan ga ik iets verder, vanaf vers 5, iets dieper erin. En ik noem het een advies voor pelgrims. En als ik mezelf dus een pelgrim noem, dan is het een advies van mij. Maar ik hoop dat u ook vandaag de deur uitgaat en zegt, hey, ik wil veranderen en ik wil een pelgrim worden. Om thuis te komen in Gods aanwezigheid, want dat is het. Wij gaan zo meteen, als wij hier het aardse leven verlaten, gaan wij toch naar huis of niet? Wij gaan toch naar Gods huis. Of is dat niet uw thuis dan zo meteen? Ja, dus die pelgrim die onderneemt een reis en hij weet dat die zwaar zal zijn, maar hij weet wel dat die reis gemaakt moet worden. En dat is eigenlijk parallel aan ons dagelijks leven. En wij willen zo meteen bij de Heere zijn. Wij hebben een reis te maken om uiteindelijk daar te zijn waar God is en ook hem daar te loven en te prijzen. Dus daarvoor is je troon. Ook hier vandaag mogen we dat doen. Maar wat is het mooie als we zo meteen alle gelovigen de wereld voor Gods troon staan om hem te loven en te prijzen. Ik hoop dat met jullie allemaal mee te mogen maken. Dus hij moet een hele reis ondernemen. En hoe omschrijft hij deze reis? Hij zegt gelukkig, gezegend, welzalig. Beetje afhankelijk van uw vertaling. Welzalig degene die. Omdat dat zijn stemming motiveert. Weet je, je hebt een hele zware reis te gaan, maar hij weet, hij heeft blijdschap in zijn hart, want hij weet, eens dan zal ik er zijn. Eens, ik moet doorzetten, ik moet het halen, want daar ligt iets aan de horizon voor mij. Namelijk Gods zegen, in de aanwezigheid van God te zijn. Dus zelfs door die harde en moeilijke, gevaarlijke plaatsen gaat deze pelgrim, en nog zegt hij, Welzalig is de man. En wij zeggen tegenwoordig, het regent, het dit, het dat, het zus en het zo. En deze pelgrim zegt, nee, welzalig is de man of de vrouw, hè, sorry. De vrouwen horen daar natuurlijk ook bij. Hij heeft dat als einddoel. Weet u, wij kijken altijd heel kortzichtig en we verliezen ons einddoel uit het oog doordat we ons laten afleiden door allerlei zaken. En als je dan een pelgrimstocht onderneemt en je focus je niet op het einddoel, dwaal je af, raak je verstrikt, nou, er gebeuren allerlei dingen, maar het einddoel haal je niet. Dus het is heel belangrijk om ons einddoel voor ogen te houden, zicht te houden, waar we heen willen. Dus het leven met God, daar te zijn waar God is, dat leven te leiden van een pelgrim, is dus belangrijk. En ja, er staat niet bij dat het gemakkelijk zal gaan. Sommige mensen zeggen, waarom overkomt het dit of overkomt het dat, dat hebben we allemaal. Het is wat het is. Wij moeten daar doorheen. Dus wil je een succesvolle, zegevierende reis door het leven gaan maken naar die eeuwigheid met God? En er zijn er een paar principes. Ik kan ze niet allemaal bespreken, maar als je deze psalm goed bestudeert, dan komen er toch wel wat zaken naar boven. En de eerste die ik wil bespreken met jullie is, kijk alleen naar God voor je kracht. Ga het niet ergens anders zoeken, je krachten vandaan te halen. Kijk naar God. Hoeveel van jullie hebben ontdekt dat het christelijke leven heel moeilijk zou zijn als je niet de kracht van God zou hebben? Gelukkig, ik ben niet de enige. En toch gaat de strijd die wij vaak hebben op het leren vertrouwen van hem. We weten dat en toch hebben we af en toe strijd om toch op God te blijven vertrouwen. Dat zit in de mens hoor, daar bent u niet de enige in. Daar heb ik ook last van. Maar dat is wel zo. We moeten leren te vertrouwen op hem. In plaats van het op onze eigen kracht te doen. Ik wil met jullie lezen Zacharias 4 vers 6. Zijn tekst, iedereen kent hem denk ik wel als ik hem voorlees. Hij antwoordde mij, dit is het woord des Heren tot Zerubabel. Niet door kracht, noch geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer de Heerschaar. Als iemand vraagt uw positie in te nemen in oorlog tussen Palestijnen en Israël en dat soort dingen. Niet door kracht, noch geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer. En bid niet alleen voor Israël. Ik ben in Palestina geweest, of Palestijns gebied. Daar zitten ook een hele hoop christenen die Palestijn zijn. Worden uitgekotst door Israël, mogen niet naar binnen. En worden uitgekotst door Hamas en dat soort dingen. En die mensen hebben het heel zwaar. En als je dan ook nog eens gehandicapt bent, dan heb je helemaal geen schijnvakantie. En voor die mensen moeten we ook bidden. Dat is niet alleen voor Israël. Natuurlijk goed, hè? Begrijp me goed. Maar bid ook voor deze mensen, want die worden vaak vergeten. Dus, door de geest, door de kracht van Gods geest. En Paulus, geloof het of niet, ook Paulus was een pelgrim. En had Paulus het makkelijk als pelgrim? Helemaal niet. In 2 Korinthe 11, vers 23 tot 30 staat het volgende. Dienaren van Christus zijn zij. Ik, zegt Paulus, spreek tegen mijn eigen verstand in. Ik nog meer. In moeite veel vaker. In gevangenschap veel vaker. In slagen maar al te zeer. In doodsgevaren, menigmaal is je dat geweest. Van de Joden heb ik 5 × 40 - 1 slagen ontvangen. Ga eens even na, 50. 5 × 40 - 1. Het zijn 35 slagen. Driemaal ben ik met de roede gegezeld. Eens ben ik gestenigd. Driemaal heb ik schipbreuk geleden. Eenmaal heb ik doorgebracht in volle zee. Telkens op reis, in gevaar voor rivieren, in gevaar voor rovers, in gevaar voor volksgenoten, in gevaar voor heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders, in moeite en inspanning, in tal van nachten zonder slaap, in honger, dorst, tal van dagen zonder eten, in koude en naaktheid. En dan, afgezien van die dingen die er nog verder zijn, mijn dagelijkse beslommeringen, de zorg voor de gemeente. Gemeenten zijn niet altijd makkelijk. Indien iemand zwak is, zou ik het dan niet zijn? Indien iemand aanstoot neemt, zou ik dan niet in brand staan? Dat was de pelgrimsreis van Paulus. Nou, waarvan ik nog niet dit heb meegemaakt, bij wijze van spreken. En dan zegt hij in de laatste dagen van zijn leven dit. In Timotheus 4, vers 6 tot 8 zegt hij het volgende. Want wat mij aangaat, reeds word ik als plengoffer geofferd en het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur. Ik, zegt Paulus, heb de goede strijd gestreden. Ik heb mijn pelgrimsloop, dat zet ik er nou even tussen, ten einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke ten dien dagen de Heere de rechtvaardige rechter mij zal geven. Doch niet alleen mij, maar allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Daarvoor deed Paulus het dus. Om die krans te verkrijgen, dat was zijn doel. Dat sterkte hem elke keer weer opnieuw. Als hij door al die ellende heen moest, wat we net hebben gelezen. En tegenwoordig lijden een hele hoop mensen aan een burn-out. Hè? En proberen dan in eigen kracht uit te komen. Nou, als je dat als christen doet, jij hebt niet in jezelf de middelen om daaruit te komen. Wat de wereld doet, ja, die doen hele andere dingen. Maar als ik tot jullie spreek, jullie hebben, en ik ook niet, ik heb niet de eigen middelen om eruit te komen. Ik heb niet alleen maar de eigen middelen om die pelgrimsreis te maken. Dus als ik uit eigen kracht die dingen moet gaan doen, dan wordt het heel moeilijk. Op wilskracht kom je een heel eind. Maar je zal toch ook op een gegeven moment moeten eten. Stel, je gaat een hele lange wandeling en loop doen van een paar dagen en je eet niet. Ga je de eindstreep dan halen? Stel, je gaat in geestelijke zin de pelgrimsroute lopen om daar te zijn. Zometeen de Heer te loven en te prijzen voor zijn troon. En je eet geestelijk niet, ga je het dan halen? Ik niet. Ik heb Gods woord nodig. Ik heb zijn kracht heb ik nodig. Ik heb de gebeden van mensen om me heen nodig. Dus we zullen moeten eten. En als mensen niet eten, dan zeggen: ben je gek? Ben je gek? Ben je gek dat je niet eet? Je moet eten. Nou, als u niet geestelijk eet, dan zeg ik nu vandaag tegen u: ben je gek? Ben je gek dat je niet eet? Op basis van eigen middelen lukt het niet. En toch ondernemen heel veel geloofsgenoten van ons niet die stappen. Om Gods kracht voor zichzelf te verzekeren. En dat is dan de vraag die ik ook vanmorgen bij jullie wil neerleggen. Hoe leef jij in Gods kracht? Jesaja 40, vers 29 tot 31. En er staat: hij geeft de moeder kracht en de machteloze vermeerdert hij sterkte. Jongeren worden moede en mat, zelfs jonge mannen struikelen. Maar wie de Heere verwachten, putten nieuwe kracht. Zij varen op met vleugelen als arenden. Ze lopen, maar worden niet moede. Zij wandelen, maar worden niet mat. Nou, dat heb ik nodig. Is het u niet opgevallen, hè? Dat jongeren het tegenwoordig bijna niet meer aankunnen? Bij mij op mijn werk worden gaan jongeren eerder ziek als ik. Niet omdat ik nou zo'n gezonde vlegel ben of wat dan ook. Maar ze kunnen het niet meer aan. Jonge mannen kunnen het niet meer aan. Er komt spanning in het gezin, scheiden en enzovoort, enzovoort. En het stapelt steeds hoger. En hier staat het. Hier staat de oplossing. Hij geeft de moeder kracht en de machteloze vermeerdert hij sterkte. Hoeveel mensen zijn vandaag de dag niet machteloos en zwak? Jongelingen worden moeder en mat. Nou, dat zien we om ons heen. Zelfs jonge mannen struikelen. En dan komt hij, maar wie de Heere verwachtte, put de nieuwe kracht. Eten. We moeten eten. Ze varen op met vleugelen als arenden. Ze lopen, maar worden niet moede. Ze wandelen, maar worden niet mat. Geweldig. Geweldige oplossing. Mensen moeten dus wachten op God. Een toegewijd leven hebben aan God. Gods woord lezen en bidden. En toen ik jong was, toen las ik al die spectaculaire verhalen van een David en van een Simpson en zo. En ik wilde dat ook wel allemaal vijanden op die manier verslaan. En als ik ruzie had met een vriendje, dan dacht ik, ja, hè? Nou zal ik pad een keer dat ik Simpson zou zijn. Even het nekje omdraaien. Ja, maar ja, goed, weet je. Zo werkte dat natuurlijk niet. Pas toen ik ouder werd, kwam ik tot de ontdekking dat er een bepaalde basis is voor gelovigen die je altijd moet uitoefenen. En wat is dat dan? Bijbel lezen. Niet alleen lezen, maar ook bestuderen. Bidden. Samenkomen. In de gemeente, in huiskringen, om samen te leren van het woord van God. Je weet niet alles alleen, je hebt elkaar nodig. Getuigen zijn. Getuigenis geven. Laat zien dat je een christen bent. En toen ik dat begon te doen, toen zag ik pas dat het vruchten ging afwerpen. En toen zag ik pas dat ik door God tot grote hoogte kon komen in mijn leven. En waarom was dat? Omdat je gaat leven in de dagelijkse kracht van God. Eenvoudig, maar krachtig. Opgebouwd en geleid door God. Als je aan deze basis houdt, dan ga je zeker Gods zegen krijgen. En lieve mensen, onthoud één ding. De grootste kracht ligt in eenvoud. Je mensen die schreeuwen harder, harder en nog harder en de mooiste gebeden en alles uit naar God. En halen al de hele wereld halen ze erbij in een gebed. Geweldig! Maar de kracht van God ligt in eenvoud. Want als God het alleen maar aan die mensen had gegeven die zo mooi dit en dat konden doen, dan waren wij nergens. Maar God kijkt juist naar ons. Hij kijkt juist naar degene waar vaak anderen niet naar kijken. Ik wil niet zeggen dat die mensen natuurlijk ook behouden kunnen zijn. Hè? Maar ik wil alleen maar aangeven dat God vaak anders naar mensen kijkt als dat wij dat doen. In ieder geval in mijn leven zeer zeker. En het is maar goed dat het niet altijd is zoals ik denk dat het is. Want dan zaten hier een hele hoop mensen niet. Nee, maar. Grapje. Sorry broeder. Grapje. Nee, maar er is toch, ergens is dat zo, hè? Als wij het voor het zeggen hadden, nou, dan waren er vast al heel wat mensen in vlammen opgegaan. Zo is het toch? Maar God kijkt anders naar ons. God kijkt naar ons hart. Welzalig de mens wie sterkte in u is. Gezegend is de mens wiens kracht in u ligt. Gezegend is de mens wiens kracht in u ligt. Dat is een sleutel voor een succesvolle doorgang in het leven van een pelgrim. K
Kijk alleen naar Gods kracht. Dan heb ik nog een andere sleutel. Het klinkt mooi. Sleutels, ik geef jullie een bos sleutels mee. Zet je hart op de reis. Zet je hart niet op andere dingen. Op je mooie auto of wat ook. Mag allemaal, maar zet daar je hart niet op. Zet je hart op de reis die je gaat maken. Als jij zegt, als je hebt gezegd, ik wil veranderen. Ik wil een pelgrim worden. Dan moet je je hart gaan zetten op de reis die je gaat maken. Dus is je hart gericht op de pelgrimstocht die je gaat doen. In vers 3 van de psalm die we net gelezen hebben staat: mijn ziel verlangt ja 's nacht naar de voorhoven des Heren. Mijn hart en mijn vlees jubelen tot de levende God. Dus ik zet mijn hart om daar te zijn in de voorhoven des Heren. Dat is mijn doel. Pelgrims, maakt niet uit wat voor pelgrims we over praten. Maar goed, ik heb het hier over de christelijke pelgrims dan. Ze hebben altijd een doel. Welke gek gaat door de woestijn heen lopen en weet niet waar hij heen wil? Wie van jullie? Ik niet hoor. Je doet dat omdat je een bepaald doel wil bereiken. En als je door de woestijn heen moet, ja, dan zei het zo, maar ik wil daar zijn. Dus wat moet je dan doen? Niks meenemen? Nou, je moet voorbereidingen treffen, of niet? Neem aan dat je water meeneemt, als je weet dat je door de woestijn heen moet, bijvoorbeeld. En onderweg kom je natuurlijk mensen tegen die hetzelfde doel hebben. Die ook, je bent niet de enige die naar de voorhoven des Heren gaat. Ik mag hopen dat we dat allemaal doen. He? Dus je helpt en bemoedigt ook anderen die je onderweg tegenkomt om dat doel te halen. Kijk, iedereen van ons heeft zijn reis zelf te lopen. Maar je kan het best wel eens moeilijk hebben in je leven. En dan heb je toch met je broeders en zussen om eens een keer een steuntje te geven of te bemoedigen of wat dan ook. Dus dat hoort ook bij een pelgrimsleven. Laat je niet afleiden, ondanks veel pijn en moeite en tegenslagen. Hè? Je hebt wel eens van die Fata Morgana's heet dat geloof ik. In de woestijn heb je in één keer denk je, oh, dat is een grote oase en dan kom je er. En je zit nog steeds in het zand. Hè? Laat je niet afleiden. Ondanks de pijn, moeite en tegenslagen. Hoe vaak hoor ik niet, en ik heb het zelf ook wel eens geroepen hoor, lieve mensen. Dus ik wijs net zo hard naar mezelf. Heer, als dit nou moet zijn, moet dit nou, ik volg u, moet ik kijken waar ik overal tegenaan loop. En dan, het mooie is dat je God gaat ervaren in je leven op het juiste moment. Op het moment dat je denkt van, nou gebeurt er niets, dan gebeurt het. Maar het is natuurlijk altijd op Gods tijd. Maar het gebeurt wel. En God houdt van mensen die hun hart daarop hebben gezet. Die hem willen volgen met heel hun hart. Die daar willen zijn bij hem om hem te loven en te prijzen. En hij stoort zich aan mensen met een halfslachtig hart. In Jacobus, hoef je niet op te zoeken, 1 vers 5 tot met 8 staat: verdeeld dat hij is, moet hij niet iets van God verwachten. En in Openbaringen, een hele bekende tekst, 3 vers 5 tot 16. Ik weet uw werken, u bent nog koud, nog heet, ik zal u uit mijn mond spuwen. God houdt niet van halfslachtige mensen. Kan je zeggen, ja, waarom kan je dat, durf je dat te zeggen? Nee, dat zeg ik niet, zeg God. En ga erna in je leven, als je vrienden hebt die elke keer zo, daar weer, daar en daar. Vind je zelf ook niet fijn, toch? Of wel? Hè, of als je een keer, vroeger, maar nog steeds. Maar tegenwoordig hebben we navigatie.
En dan, maar toen we dat nog niet hadden, toen zei mevrouw linksaf en dan zei ze weer rechtsaf. En dan zei ze, nee, links en rechts. Ja, je kan net zo goed tegen de muur aanrijden. Snap je, dat de ene keer dit, de andere keer dat. En dan kreeg ik ruzie, hè. Ja, het is nou niet meer natuurlijk, het is allemaal achter ons. Maar om maar even een voorbeeldje te geven. Weet je, daar hou je zelf ook niet van. Dus leg je hart in de pelgrimsreis. Laat je leven tellen. Niet dat je op het eind van je leven had ik maar dit, of had ik maar dat, of had ik maar zo. Weet je, ik zou zeggen, als je moeite hebt om dingen los te laten, hè, dus je spullen en weet ik veel allemaal, dan moet je eens proberen voor te stellen, en moet je niet te vaak doen, dat je het aan het eind van je leven bent. Weet je waarom? Ik heb het mijn moeder dit jaar weggebracht. Dan is het allemaal niet meer belangrijk. Ik bedoel, kan je auto nog meenemen? Kan je huis nog meenemen? Kan je geld nog meenemen? Dat kan niet. Je bent alleen nog maar gericht op de Heer. Dat heb mijn moeder ook zoals gericht op de Heer. En eigenlijk moet dat nu al voor ons zo zijn. In je leven gericht zijn op de Heer. Laat je leven niet zomaar voorbij gaan. Laat je leven niet dicteren door de omstandigheden waar je in zit. Maar hou de eindstreep voor ogen, zoals Paulus dat ook deed. Als Paulus van ons allemaal die hier zitten, dat durf ik gerust wel te zeggen, hè, had gezegd, nou hoeft niet, had Paulus daar wel reden voor. Zeker ten opzichte van zoals wij ons leven hebben. Maar toch deed hij het niet. Paulus schreef, leven is voor mij Christus. Dus, dat is de tweede sleutel, zet je hart op de reis. Wens je leven niet weg. Laat het niet zomaar voorbij gaan. Laat je leven meetellen voor Gods eer. Groei en leer, hoe oud of jong je ook bent. Ik wil dit even aan de hand van een praktisch voorbeeld met jullie delen. Ik weet niet of je de eerste dia kan laten zien. Mijn vrouw en ik hebben een pelgrimsroute gedaan. Wij zijn samen gelopen naar Santiago de Compostela in Spanje. En daar hebben we, ja, we hebben zo ongeveer 125, 130 kilometer gelopen met z'n tweeën. En dan begin je ergens in Spanje, dan krijg je een stempeltje en dan ga je die reis ga je beginnen en je zoekt het maar uit. Dat komt er eigenlijk op neer. Maar wij hebben deze reis om bepaalde redenen hebben die ontnomen. Ten eerste om een beetje nagedachtenis van mijn moeder. Mijn moeder heeft altijd in een herberg gewerkt voor pelgrims in Spanje. Dus dat was voor ons een soort, waar mijn moeder is in één keer weggevallen, een soort even loskomen, zullen we maar zeggen. Maar ten tweede ook omdat we dit geestelijk wilden beleven, als man en vrouw. Wij wilden, zeg maar, deze reis omzetten in het geestelijke leven van een pelgrim. Want het is goed als je het woord van God doorleeft, maar dat je het ook gaat doen. Hè? Dat maximaal doorleven. Dus wij hebben dat gedaan. En dit is de kathedraal van Santiago de Compostela. En voor het even zijstapje voor degenen die dat niet weten. Jacobus schijnt daar, de apostel Jacobus schijnt daar begraven te zijn. Of het allemaal waar is of niet, dat weet ik niet. En Jacobus stond erom bekend dat hij een pelgrim was. Hij had twee schelpjes bij zich waar hij dan voedsel. Alleen dat, als het schelpje vol was, meer hoefde hij niet. Vandaar dus ook al die schelpjes die je daar dan ziet, die je dan overal kan kopen. En bracht zo het evangelie. Meer had hij niet nodig. En uiteindelijk is hij onthoofd en zijn lichaam is in een boot gegooid. En hij schijnt dan ergens in Spanje aangekomen te zijn. Zoek het maar op Google als je het nog verder wil weten. Maar daarom gaan een hele hoop mensen daar als pelgrimsreis naartoe. Maar voor ons had het een geestelijk doel. En natuurlijk ook een lichamelijke inspanning om te beleven wat eigenlijk hier staat. Wat we net gelezen hebben. En ons doel was dus op Santiago de Compostela te bereiken. En in geestelijke zin is ons doel om daar bij onze woningen, daar bij de troon van de Heer, de hemel te bereiken, bij God te zijn. Dus dat kan je zo vertalen.
Misschien het tweede fotootje. Nee, dat is niet nummertje 2. Die, ja, dankjewel. Dus mijn vrouw en ik gaan op weg. We gaan op weg met een brandend hart. Maar iets klopte niet aan deze foto. Weet iemand dat? Zie je wat voor gewicht we bij ons hebben? Moet je meezeulen? We hebben zoveel gewicht in ons leven, mensen, wat we meezeulen. Ja, we willen een pelgrim zijn en ondertussen laden we onze hele rugzak vol met allemaal dingen die we onderweg denken nodig te hebben, die je helemaal niet nodig hebt. Natuurlijk zijn er dingen die je nodig hebt. Gods woord heb je bijvoorbeeld nodig, hè? Geestelijk gezien dan. Dus ook, hier heb je echt dingen nodig. Maar we hadden poedertjes. Ik had een selfie stick bij me. Ik denk, waarom ik een selfie stick? Kan ook aan iemand anders vragen om een foto te nemen, bijvoorbeeld. Weet je wel? Dus al allemaal extra gewicht. En geloof me, als je 130 kilometer loopt, dan is elke gram een kilo. Even overdreven misschien. Dus wij waren veel te zwaar beladen. Daar komt het op neer. Dus weet je, mensen, gooi een hele ballast in je leven. Gooi je weg. Natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen kruis dragen, zegt de Bijbel. Maar wij nemen nog veel meer mee dan dat. Dus hou je bij die basis. Wat heb je dan bij je in geestelijk gezin? Je Bijbeltje. Je bent aan het bestuderen, je bent aan het bidden, je bent samenkomen in de gemeente, in je huiskring. Dat zijn de zaken die je allemaal mee moet nemen in je leven als je op reis gaat naar het hemelse Jeruzalem. Nou, een volgende fotootje. Nee, die is het ook niet. Nummertje 3.
Ja,
ik kom het doen. Nou ja, dan scrollen maar doorheen, dan komen we er wel. Ja, die. Deze vrouw die kwam mij onderweg tegen en ze kon bijna niet meer. Ze kon bijna niet meer. Soms kom je diezelfde mensen tegen omdat je in een bepaald ritme loopt. Hè? Dus de volgende dag kom je ze weer tegen. En je moet ook weten dat wij hadden echt onze zinnen gezet op deze reis om met elkaar iets samen te doen. Maar ook geestelijk de Heer te zoeken. Dus elke morgen baden we samen, vaak. Gaat het niet meer, want dan is mijn vrouw al heel vroeg weg. Dus nu hadden we echt gezegd, we bidden samen voor iedereen, voor de gemeente, de kinderen, de mensen die we kennen. Voor wat God met ons leven nog verder wil. En ook natuurlijk dat God ons helpt om een getuige te zijn. Hè? Daar hebben we het net over gehad. Hè? En deze vrouw op een of andere manier kwam er elke keer weer tegen. Maar ik was er totaal niet mee bezig. Daar heb je het weer. Hè? Ik als mens kijk anders als God, hè. Ik werd met mijn neusje op de feiten gedrukt, maar dat had ik toen nog, hier had ik dat nog niet in de gaten. En dit was al bijna bij het eind. En ik had eigenlijk op een gegeven moment zoiets van, Heer, ik vind het heel mooi dat we dit gedaan hebben, heel leuk, ik begrijp een heleboel dingen, maar ik was een beetje teleurgesteld. Want ja, ik had iets verwacht dat ik iets bij God zou meemaken. Hey, kennen jullie dat? En dat had ik niet, in die zin. Hè? Zo was ik met de Heer bezig. En dat was ook een beetje het moment, kwam eigenlijk hierna, dat ik daarmee bezig was. Ik denk, nou zijn we er bijna. En ik heb nog niet dat bam gevoel gehad. Hè? En dat had ik graag willen hebben. En ik praat zo tegen God. Zoals ik nu tegen u praat, zo praat ik ook met God. Net zoals ik met mijn vader praat, praat ik ook met God, eigenlijk op die manier, natuurlijk ook met gepaste respect wel, naar God toe. Dus, diaatje 4.
Is dat de
derde? Nee, dat is die ene die je de hele tijd naar voren tovert. Ja. Tovert, zei ik. Oh, die de hele tijd... Ja. Nou, soms is de weg dus niet geplaveid, hè? En moet je heel veel moeite doen met pijn in je voeten en knieën. En toch ga je door wat je wil naar het doel. Kijk, als je gewicht achter je op je schouders hebt,
En in Spanje gaat het echt zo. Het zijn geen vlakke wegen en af en toe moet je door de bos heen en weet ik veel allemaal. Dan gaan op een gegeven moment je knieën zeer doen. En weet je wanneer die het meest zeer doen? Als je naar beneden gaat. Want dan voel je de druk op je knieën komen. En dan ben je op een gegeven moment niet meer vooruit te branden. En als je dan ook nog eens naar beneden gaat en dit soort niet geplaveide wegen hebt, dan ben je blij dat je vers 6 hebt. Welzalig de mens wie sterkt in u is, in wie harte gebaande wegen zijn. Dat moet je weer even geestelijk vertalen natuurlijk. Hè? Als je zoveel pijn al geestelijk hebt, dan ben je blij dat je kan leunen op de sterkte van God. Al trekken zij door een dal van balsemstruiken, maken zij het tot een oor van bronnen. Dus jouw aanwezigheid gaat opvallen bij mensen en wordt eigenlijk een verkwikking voor hen. Want je komt ook mensen onderweg tegen die helemaal niet op pelgrimsreis zijn. De plaatselijke mensen die daar wonen en dat soort mensen. Dan heb je de volgende dia? Nee, die hebben we gehad. Waar allemaal mensen staan. Ja. Nou, hier zie je die vrouw weer die wij waren tegengekomen. En dit is haar zoon, haar zus en een man. Daar hebben we op een gegeven moment hebben we daar kennis mee gemaakt. En dit was misschien een paar kilometer voor Santiago de Compostela. En dat was heel leuk. En wij lopen verder. En op een gegeven moment, Loes was met, mijn vrouw was met deze man even aan het praten. Komt ze naast me lopen. En toen zegt ze, Michel, ik moet je iets vertellen. Want weet u, mensen gaan met een doel, met die pelgrimstocht beginnen. Iedereen heeft zijn doel, dus elk mens heeft een verhaal waarom hij dat doet. Ook zij had die. En ook ik had die, want die heb ik u net verteld. Maar zij had die ook. Toen zegt ze, Michel, ze komt oorspronkelijk uit Argentinië. Ze zegt, ik ben 10 jaar in een Pinkse gemeente geweest. Ik denk, oké. Had ik niet tegen haar verteld, hè? Dus ik zeg tegen Loes, hey Loes, ze is 10 jaar in een Pinkse gemeente geweest. Ik zeg, juist, zegt ze. En op een gegeven moment heb ik God de rug toegekeerd. De zware pelgrimsroute waar we het over hebben, hè? Zoals Paulus, hè? Ik zeg, waarom heb je God dan de weg toegekeerd, rug toegekeerd? Nou is mijn Spaans niet zo heel goed en ze praat daar bijna geen Engels. Maar in ieder geval zei ze van dat haar kind was overleden. Of nou als baby, of als, dat weet ik niet. Maar haar kind was overleden en ze was heel erg boos op God geworden. En ze had hem rug toegekeerd van nou, dan doe ik het allemaal zelf wel. Met andere woorden, ik ga in mijn eigen kracht lopen. Ja, iets blauw in je neus, vertelt ze me dat. Liep ze helemaal leeg. En toen zeg ik, nou moet ik jou iets vertellen. Zegt ze. Ik zeg, en ik hoop dat het antwoord is op je vraag. Ik zeg, ik kom al jaren in een Pinkse gemeente. Ik zeg, en ik wist wel wat ik met deze reis aan wilde, maar nog niet wat Gods bedoeling was. Zeg, waar ik net die teleurstelling waar ik het over had. Hè. Ik zeg, maar nou weet ik het. Toen zeg ik, is deze reis voor jou moeilijk geweest? Ja, want ik kon bijna niet meer. Het was heel veel pijn en moeite. Ik zeg, maar toch ben je doorgegaan. Ja, zegt ze, want ik wil het doel bereiken. Ik zeg, en dat is nou precies wat God jou wil vertellen voor deze reis. En ook tegen mij, zei ik tegen haar. God wil jou bij zich hebben. En je moet daarvoor een hele zware reis doen. Zoals je het nou lichamelijk hebt gedaan, zo is het ook geestelijk voor jou geweest. En de tranen, die kwamen. Ik zeg, en nou weet ik ook waarom God mij zo lang heeft laten wachten. Want ik had dit ook weer nodig. Zie je, eigenlijk zijn we allebei bediend door de Heer. He? Zij met de vragen en ik met mijn vragen. Want de Heere God, staat er in vers 12, is een zon en schild.
De Heere geeft genade en ere. Het goede onthoudt hij en niets aan hen die om, en, het goede onthoudt hij niet aan hen die onberispelijk wandelen. God wil ook weer verder met deze vrouw. Ik zeg, als je nou terug bent in, nou, ze is in Spanje trouwens. Als je nou, ze woont in Barcelona. Als je nou terug bent in Barcelona, ga je weer Gods aangezicht zoeken in een gemeente. Dat heb je nou. Ja, zegt ze. Ja, zegt ze. Geweldig, hè? Dit zijn ook dingen die je meemaakt in een pelgrimsroute. Ja, het is pijn en moeite. Maar Paulus zag ook vrucht van zijn werken. Hij zag mensen tot bekering komen. Hij zag ook dat mensen weer van elkaar gaan houden. Die elkaar misschien al jaren de tent uitvochten. En daarom hebben we ook de tekst gelezen. Niet door kracht of geweld, door maar geest, zegt de Heer. En lieve mensen, dat is de enige oplossing voor Israël en de Palestijnen. Is naar Gods woord te gaan. Ik zeg tegen mijn collega's ook, dat ze, ja, wat vind jij ervan? Ik zeg, ja, luister, zolang Gods woord niet open wordt geslagen, gaat dit niet opgelost worden. Simpel als dat. Maar weet u, God geeft de oplossing, we hebben het gelezen, voor de jongeren. Voor de ouderen, voor de jonge mannen. Voor iedereen. Dus, u wilt veranderen, heeft u gezegd. Prijs de Heer. Maar nou, wil je die pelgrimsroute gaan volgen naar de Heer? Wil je daar zijn waar God is om hem te loven en prijzen? Want we hebben allemaal, maken we dingen mee in ons leven. Iedereen die hier zit, heeft pijnlijke zaken in zijn leven meegemaakt. Ontvallen van iemand of wat dan ook. Waar we denken, waarom is dit nou gebeurd? Ja, ik weet niet al die antwoorden. Maar één ding weet ik, net zoals Paulus zegt. Ik heb de goede strijd gehouden. Ik wil dat kunnen zeggen, lieve mensen. Op het eind van mijn leven, dat ik kan zeggen, ik heb de goede strijd gelopen. En van mij ligt daar de krans. En mijn vraag is aan u. Wilt u ook een pelgrim zijn? Ik ben een pelgrim, zeg ik voortaan. Ja, als iedereen toch maar iets zegt van ik ben, dan moet ik toch een passend antwoord hebben. Ik denk, nou deze die past. Ik ben een pelgrim. Ik ben een pelgrim, wordt ook vertaald misschien in uw Bijbel, als vreemdeling. Want nou gaan we even een antwoord krijgen op waar ik mee begon en daar besluit ik mee. Zijn zij nou gek of ben ik het? Kijk, toen ik jong was, kon ik nog een beetje in de wereld en de kerk, de gemeente, een beetje kon een beetje meelopen. Waar gebeurde nog niet allemaal van die crazy dingen zoals nu. Dus dat ging nog. Dus bewust of onbewust was je toch ook nog een beetje deel van deze wereld. En dat ging goed. Maar nou, al deze dingen gebeuren. Wat grijs is, wordt of zwarter, of het gaat witter worden. Maar het grijze verdwijnt. Ik weet niet of je dat in de gaten hebt. Het grijze uit ons christenleven gaat vandaan. En dat is maar goed ook. Je moet de keuze maken. Of voor de Heer. Of voor de wereld. En wat zegt de Bijbel over ons gelovigen? Wij zijn vreemdelingen. En daar krijg je nou je antwoord. Jij hoort niet meer in deze wereld. Dus als jij zegt, zijn ze er gek geworden of wat dan ook. Het zal wel, maar ik ben een vreemdeling. Ik hoor hier niet. Dus ik moet dat loslaten. En op het moment dat je dat nou in de gaten hebt, dat je een vreemdeling bent geworden, dan ben je op de goede weg, lieve mensen. Want op het moment dat je nog denkt, dit of dat is zo, ben je nog niet bezig echt als pelgrim. Hou nog al aan die dingen. Maar je bent een vreemdeling. En pelgrim is een vreemdeling. Niemand kent hem. Ik loop daar door Spanje heen. Denk je dat iemand loopt die mij kent? Nou, ik zou toevallig misschien iemand tegen. Trouwens, heel weinig Nederlanders lopen dit, want die liggen liever op de Costa del Sol. Dan zie je dus de geestelijke gesteldheid van de Nederlander over het algemeen. Lopen heel weinig Nederlanders. Ik kwam één vrouwtje tegen en dat was omdat ik zelf die gok maakte, omdat ze helemaal in het oranje liep. Ik zeg, ben jij Nederlandse? Ja, zegt ze. Je bent de eerste Nederlander die ik tegenkom. Ik zeg, ja, jij ook bij mij. Terwijl ik zoveel mensen al gezien had. Maar je bent een vreemdeling. Dus antwoord op, zijn zij nou gek? Of ben ik het? Nee,
jij bent een vreemdeling. En dat is het antwoord op je vraag. En voor mijzelf, ik weet het nu voortaan, als ik dat weer even mee, oh nee, ik ben een vreemdeling. Ik kan hier niet, dit zijn niet de gedachten die God heeft. En daar ben ik dus, moet ik dus niet mee bezig zijn. Amen. Halleluja, Vader, dank je wel. Heer, dat we samen op weg mogen zijn, Heer. Naar uw aanwezigheid, naar uw heerlijkheid. Naar de plek waar u bent. Naar de plek waar u woningen voor ons gemaakt heeft, zoals de Bijbel zegt. Dat is ons einddoel, Heer. Heer, en eerlijk gezegd begrijp ik ook niet waarom ik bepaalde dingen in het leven moet doorlopen. Of dingen die pijn doen en dat soort dingen. Dat zal ik misschien ook wel nooit begrijpen. Maar één ding weet ik wel. Ik moet er doorheen om bij u te zijn. En als die prijs dan mag halen, Heer, dan is het allemaal de moeite waard geweest, Heer. Heer, en ik bid, Heer, dat ik samen, Heer, met mijn broeders en zusters, zoals dat heet, Heer, die weg op mag gaan. En wanneer eentje moeder is, of wat dan ook, of pijn heeft, dat we ondersteuning mogen geven. Dat we mogen bemoedigen. Omdat we weten dat we allemaal op weg zijn naar de hemelse Vader. Heer, zegen de mensen hier vandaag, ook misschien mensen die het woord op een andere manier horen. In Jezus' naam, dank je wel. Amen.